AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Goeiedag, u luistert weer naar een voetbalpodcast van het AD. Dit keer geen terugblik, maar het duel. De podcast van de maandag. En het duel gaat vandaag over wie is de betere voetballer? Lionel Andrés Messi of Diego Armando Maradona? Die vraag gaan we proberen te beantwoorden, want dat is zo ontzettend leuk. Discussiëren over wie de betere voetballer is. We horen Željko Petrović. Die wordt geïnterviewd door Etienne Verhoef, dat later in deze podcast. Ik ga u introduceren, de sprekers van vandaag. En natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Maarten Wijvels, Sjoerd Mossou en vanuit Spanje Edwin Winkels. Heren, een hele goede dag.
Goeiedag.
Buenos dias.
Buenos dias, mooi. Edwin, begin even bij jou. Hoe zien de Spaanse sportkranten er deze dagen uit?
Leeg, veel dunner dan ze al waren. De krantenkiosken zijn een van die bedrijven, die winkels die open mogen blijven. Maar er zijn gewoon zo weinig mensen op straat dat ook die kranten, die al slecht werden verkocht de laatste jaren, nog veel minder worden verkocht. Maar het zijn ja een beetje de verhalen van vooral, inderdaad een enkele terugblik, maar toch vooral vooruit. Wat gaat er gebeuren? Olympische Spelen, de Tour de France, het voetbal, de Liga. Kan die ooit nog uitgespeeld worden? Dus heel veel is er niet in te lezen eigenlijk.
Nee.
Mag ik daar nog iets over zeggen, Edwin?
Ja.
Of een vraag eigenlijk. Ik sprak Luc de Jong. En die is natuurlijk ook in afwachting, hè, wat daarmee gebeurt. Maar die zegt, hebben ze in Spanje al nagedacht over het scenario dat wij dan in Sevilla misschien begin juli zouden moeten spelen en het bij ons 45 graden is?
Ja, ik zag het. Ik zag hem vandaag in de krant staan, Luc. Inderdaad, dat kunnen problemen zijn. Dat heeft wel vaak, het is wel vaker warm geweest. En hij zei ook al de suggestie van om 10 uur 's avonds spelen.
Ja.
En dan is het best aangenaam. Maar ik denk dat op dit moment, omdat het zo ongelooflijk onzeker is, niemand überhaupt kan denken of überhaupt die Primera División wel wordt uitgespeeld. En of dat inderdaad tot in de zomer wordt gerekt. De noodtoestand of de lockdown hier is verlengd tot 12 april. Dus dan zullen ze inmiddels met 5 weken achterstand zitten. En ik denk niet dat direct na 12 april weer gevoetbald kan worden. Dus niemand kan nu ook maar één soort scenario gaan maken voor de nabije toekomst.
Ja. Goed, we gaan beginnen, want de actualiteit is de actualiteit en die verandert morgen namelijk ook weer. We gaan praten. Het duel. Wie is de betere voetballer, Messi of Maradona? Om even de uitgangswaarde van deze podcast te bepalen. En dan begin ik bij jou, Sjoerd. Wie is de betere voetballer, Messi of Maradona?
Ik zeg altijd maar zo, Messi is de beste, misschien, maar Maradona is de grootste.
Is dat, dat is al punt voor discussie 1.
Daar kunnen we niet meer overheen, dit.
Nee, Maarten, doe toch eens een poging.
Ja, weet je.
Als je moet kiezen.
Als je echt moet kiezen, dan denk ik toch Maradona.
Zo, dan mag je straks toelichting opgeven. Edwin?
Maradona was de beste en Messi is de beste. Dat staat buiten twijfel natuurlijk. Maar ik vind dat Messi in alles zo ongelooflijk veel meer gepresteerd heeft dan Maradona in zijn jaren. Niet qua aantal prijzen, zoveel jaren aan de top. In een voetbal dat veel sneller is. Er wordt wel gezegd van oké, hij is niet wereldkampioen geworden met Argentinië. Zal die ook wel niet meer worden. Maar dan nog, ik vind qua voetbal, als voetballer, is Messi echt de betere.
Ja. Laten we om te beginnen even bepalen wat de beste en de grootste en de tijdperken lopen door elkaar. Wat heeft welke voetballer meer dan de andere? Daar gaan we allemaal over praten. Laten we beginnen bij de prestaties. Hoe belangrijk is het dat Maradona wel wereldkampioen is en Messi niet wereldkampioen?
Ja, dat is in Argentinië sowieso heel belangrijk. Maar het is natuurlijk heel erg moeilijk vergelijken. En daarmee wil ik deze podcast niet onderuit halen, want dat maakt het juist
ik
leuk.
Ik wou net zeggen.
Maar zelfs als je al bij de prestaties begint, is het al lastig. Hè? Want daarvan zou je kunnen denken, dat is objectief. Maar daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Namelijk in welk elftal speel je? Nou, Messi heeft onmiskenbaar veel meer jaren aan de top gespeeld en speelt hij nog steeds. Maar ook in een veel beter elftal. We moeten volgens mij niet vergeten dat Barcelona op het moment dat Messi doorbrak al de Champions League had gewonnen met Rijkaard en Henk de Kaat onder andere. En Napoli was op het moment dat Maradona naar binnen kwam een soort FC Groningen. Dus dat maakt het al heel lastig om die twee erelijsten naast elkaar te leggen. Ik kies voor Maradona. Dus Edwin mag hier iets tegen inbrengen.
Nou ja, wat jij zegt over de clubvoetbal, dat die vergelijking ook met Argentinië maken. Maradona, men zei wel, Maradona maakte Argentinië wereldkampioen. Maar in Argentinië herinneren journalisten me er ook aan. Van, die speelde in een veel betere Argentijnse selectie. Met mannen als Passarella, Burruchaga, Valdano, Ruggeri, Brown. Daar stonden echt stevige mannen omheen. En als je zeker de laatste jaren ziet wat voor een Argentijnse selectie Messi moet voetballen, dat houdt helemaal niet over. En qua Barcelona inderdaad een ongelooflijk goed elftal. Heeft hij lange tijd om zich heen gehad. Dus de laatste tijd ook wat minder. Maar ik weet zeker dat Barcelona die 10 liga's, de 10 kampioenschappen van de laatste 14 jaar niet allemaal gehaald zou hebben als Messi er niet was geweest. Dat hadden Xavi, Iniesta en de anderen niet in hun eentje kunnen doen. Ik denk, kijk, Maradona inderdaad won 2 keer met een veel minder Napoli. En voor het eerst in de geschiedenis natuurlijk. Het was heel bijzonder. Maar voor Barcelona, Real Madrid, de internationale competitie zo ver wegdrukken en 10 keer met Messi landskampioen worden, dat is hier onbeschrijfelijk. En dat is bijna alleen aan Messi te denken. Te danken. Sorry.
Maarten?
Ja, nou ja.
Jij als middelman in deze discussie.
Ja, ik vorm mijn mening ook mede op wat ik gisteren zag in die uitzending van het EK88. En dan zie je bijvoorbeeld Marco van Basten in wat voor een moeilijke tijd die eigenlijk spits was. Want toen mocht je als verdediger nog gewoon op de enkels afzagen. Dat maakte niet uit. Tackles van achteren, Achillespezen. En het voetbal is toch wel schoner geworden nu. En als je dan Maradona kijkt, ja, wat die dus eigenlijk moest weerstaan. En het geweld waarmee hij te maken kreeg. En dan toch maar overeind blijven. En inderdaad, bij het FC Groningen van Italië. Dat heb ik nog meer respect nog voor gekregen dan ik dacht na die uitzending gisteren. En wat volgens mij ook wel een rol speelt, dat Ruud Gullit was gisteravond ook op tv erover aan het woord. Die vroegen ze ook bij Rondo, het programma, vroegen ze van wie was beter. En toen zei hij, ja, ik heb met Maradona natuurlijk meegemaakt in Italië. En die zegt, dan speelde hij tegen, bij ons moest hij tegen Baresi, Costa Curta denk ik dat hij noemde, en Ancelotti. En die zegt, met z'n drieën proberen die alles om Maradona van de bal te krijgen. En dat lukte gewoon niet. En die zegt, daar waren ze bij ons zo van onder de indruk. Dat die zegt, dat was de grootste ooit.
En aanvullend op wat Maarten zegt over de manier van voetballen. Want Edwin stipte terecht aan, het voetbal is natuurlijk nu sneller geworden. Maar het was zo ongelooflijk hard in die tijd. Er is een geweldig film over het WK86 gemaakt. Nou, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal van Maradona. Maar dat heet Hero. En dan zit de wedstrijd in tegen Zuid-Korea.
Ja.
Nou, je weet niet wat je ziet. Dat is een soort alsof er 11 karate-kids de opdracht hebben gekregen om Maradona tot op zijn knieën af te zagen. En hij springt overal overheen. Dat is echt onbestaanbaar dat nu nog zou kunnen. Wat dat betreft was het voetbal toen ook veel harder. En Maradona zelf, dat viel mij ook op toen ik de documentaire nog zag van Asif Kapadia, die geweldige film die gemaakt is, dat Maradona zelf ook zo heel ongelooflijk hard was. Dat was echt een had ook iets van Jan Wouters nog. In de manier waarop hij de duels inging en hoe hij zijn poot erin zette. Nou, een beroemde schoppartij natuurlijk tegen Atletiek Bilbao. Maar dat was eigenlijk altijd zo. Maradona was ook echt een keiharde speler in de goede zin van het woord.
Is het ook niet zo dat de verdedigers tegenwoordig zijn sterker, sneller, wendbaarder? Is het ook niet gewoon veel moeilijker om een doelpunt te maken op dat vlak?
Het voetbal is natuurlijk sneller en moeilijker geworden. Dat is ook zo. Maar het is niet harder. Als je ziet hoe Maradona bespeeld werd in die tijd, ja, dat zie je nu echt niet meer, hoor.
Nee, het is niet nu, zo meedogenloos als het lijkt nu. Al jaren wil hier geen verdediger, wil het op zijn geweten hebben dat hij Messi blesseert, lijkt het. De enige die het altijd probeerde was Pepe van Real Madrid, maar ook die is dat niet gelukt. En aan de andere kant, in dat snelle voetbal is dat ook wel aan Messi zelf te danken, want hoeveel verdedigers hier gehoord die zeggen, al zou je willen, je kunt er bijna niet blesseren, want hij is alweer weg. En het is heel opvallend hoe weinig blessures Messi ook heeft gehad. En natuurlijk kan dat mede door het respect van verdedigers komen. Maar ja, die balen ook enorm als die gasten weer voorbij gaat. Dus hij is heel, heel, heel erg vaak neergelegd. Ook door die verdedigers van Getafe, die jullie goed kennen. Maar komt er toch op een of andere manier, is die wel altijd ongeschonden uitgekomen. En dat heeft toch ook met die kwaliteiten van hem te maken.
Ja, nee, maar Sjoerd, jij zei aan het begin, Messi is de beste, Maradona is de grootste. Waar meet je dat dan af?
Nou, dat kun je niet helemaal meten, maar daar bedoel ik mee dat cultureel gezien, als sociaal fenomeen, is Maradona heeft meer impact gehad. Als je in Buenos Aires op zoek gaat naar zeg maar de sporen van Maradona, dan kom je hem werkelijk overal tegen. In ieder café, op ieder viaduct, op iedere muurschildering is wel wat van Maradona. Als je ziet hoe die nu als trainer, terwijl het helemaal nergens meer op lijkt, hoe die in ieder denkbaar Argentijns stadion als een soort held wordt onthaald. Ja, dat is onbeschrijfelijk groot. Hij is daar echt een drie-eenheid met Che Guevara en de paus. En die culturele status, en die heeft hij in Napels natuurlijk ook, in Zuid-Italië natuurlijk ook. Ja, die is veel groter dan Messi. Messi is een geweldige voetballer, maar minder een breed maatschappelijk fenomeen. Vind ik.
Maar ik las ook dat verhaal van Edwin in Hartgras richting het WK 2014. En ik vond het echt heel interessant. Want daar legde een aantal Argentijnse journalisten ook uit. Hè, van Maradona die speelde natuurlijk in Argentinië zelf. En Messi natuurlijk nooit als prof. En dat hij, Messi is een speler zonder hinchada?
Hinchada.
Zonder aanhang, hè?
Ja.
Ja, dus dat
nee, maar dat zeggen ze daar. Als jij bij of bij Boca of bij River speelt, dan heb je al miljoenen mensen achter je. En tegen je ook natuurlijk, hè, van de rivaal. En ja, Messi is op zijn 12e, 13e uit Rosario vertrokken. Rosario, dat is ook nog altijd net wat minder dan Buenos Aires. En in Barcelona terechtgekomen. En in Argentinië zijn ze pas gaan ontdekken toen hij eigenlijk bij de absolute slechts. Hij werd Olympisch kampioen met Argentinië. Maar ja, dat stelt nog niet zoveel voor. Dus pas daarna zijn ze hem gaan ontdekken. En hem kritisch benaderen. Omdat hij met Argentinië nooit zo lange tijd nooit zo goed speelde als bij Barcelona. En inderdaad, hem ontbrak hem eigenlijk aan die grote schare virtuele fans. Die Maradona wel had. Maar aan de andere kant is van Maradona toch wel. Hij is van Boca, maar eigenlijk is hij in heel Argentinië ongelooflijk populair geworden door die ongelooflijke kwaliteiten van hem.
Ja, het verschil in
is het ook niet zo dat Maradona natuurlijk wel iets. Hij is beroemd. Iedereen kent Maradona over de hele wereld. Maakt niet uit in welke taxi je stapt. Iedereen kan Maradona, weet Maradona te noemen. Is het ook niet zo
Messi
dat
ook,
er iets, altijd iets om Maradona heen hangt? Iets beruchts, iets vuiligs, iets.
Dat Johan Cruijff zei, die met dat van wat Sjoerd zegt, Maradona is de grootste, was Johan het niet mee eens. Die zei, groot voetballer moet je ook buiten het veld zijn. Je moet een voorbeeld zijn voor de jeugd. En hij zegt, als Maradona iets niet geweest is, te laten zien buiten het veld aan de jeugd, hoe je moet moet gedragen. Maar ja, dat hoort er wel bij natuurlijk. Dat ook bij het Argentijnse zijn, de Argentijnse mannen, die vonden dat wel ook wel wat leuks hebben. Een gek die met een pistool voor zijn huis gaat staan en journalisten bedreigt. Dat hoort, heeft bij het hele leven van Maradona gehoord. En dat duurt nog steeds. Zijn dochter en zijn ex-vrouw die hebben een real life soap, een reality show, zeg maar de bouwers van Argentinië. Maar dan wat heftiger allemaal. En dat blijft maar voortduren en voortduren. En dat komt ook door inderdaad alles wat hij buiten het veld heeft geflikt.
Er stond ook in dat stukje vergelijking, Edwin. Frans Bauer, Maradona, ja. Eén zin. Heerlijk.
Er stond ook in dat stuk van jou, Edwin. Er stond ook een quote van Andreas Bremer. Die heeft volgens mij in elk geval in 1990 tegen Maradona gespeeld. In 86. Stond ook. Bremer ook mee in de finale? Denk het wel, hè? Nou goed, in elk geval. Maar die zei, Messi is veel beter dan Maradona. Want hij heeft hersens en die ontbraken bij Maradona.
Het zou kunnen. Ja, nou ja, dat vond ik het opvallende van de documentaire over Maradona die vorig jaar in première ging. Waaruit heel duidelijk blijkt hoe eenvoudig hij was van afkomst. En dat weten we al natuurlijk, maar ook qua hersens inderdaad. En hoe hij, dat vond ik het meest opvallende van de documentaire, hoe ongelooflijk hij gebruikt en misbruikt en geleid is door zijn omgeving. Iedereen zou ook zonder heel veel hersens, van mij zou je knettergek zijn geworden in Napels bij wat Maradona is overkomen. En Messi is inderdaad niet de allerslimste jongen ook en was niet de grootste prater. Maar het grootste verschil tussen hem en Maradona is Messi wijdt zich 100% volledig aan het voetbal en tegenwoordig zijn kinderen. En daarbuiten bestaat helemaal totaal niks anders.
Maar dan nog zo spelen, hè? Want de Italiaanse Serie A in de jaren 80, die stond toch op eenzame hoogte in Europa? Ik zat dat even te bedenken net van hoe je die twee fenomenen ook vergelijkt in het voetbal. Ja, die Italiaanse competitie toen, dat was natuurlijk voor een aanvaller geen doorkomen aan, voor je gevoel. En hem lukte dat toch?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, het staat ook buiten kijken. We hebben het nu over het vergelijk met Maradona. Maar in die periode, Maradona heeft het totaal onmogelijke waargemaakt daar in Italië. Maar ik denk dat zag je ook in die documentaire, dat meer nog dan de verdedigers van al die andere ploegen, de hele omgeving van hem in Napoli zijn grootste tegenstanders waren om daar het hoofd boven water te houden. En toch heeft hij die ploeg, ondanks al die gekte, twee keer kampioen gemaakt.
Maar er is nog wel een verschil, ook in voetbal. Hè? In voetbalkarakter zou je het eigenlijk kunnen noemen. Messi is natuurlijk onomstreden als aanvaller. Maar ik denk dat er ook nog wel een groot verschil is tussen Messi en Maradona als het gaat om voetbalkarakter. Maradona was een echte aanvoerder. Was echt een elftal, een speler die het team bij de hand nam. Bijna letterlijk. En Messi is altijd toch meer een eindstation geweest. Kijk, Edwin zei eerder dat Messi in een mindere Argentijnse ploeg speelt. Qua aanvallers kun je daar volgens mij over twisten. Want Dybala en Agüero en Higuaín, daar zit natuurlijk ook wel heel erg veel kwaliteit. Maar volgens mij is een ander probleem dat Messi bij Barcelona altijd helemaal in zijn kwaliteit, zoals ze dat zo mooi noemen, gebruikt is. Altijd als eindstation met geweldige spelers achter hem. En Maradona was in mijn ogen meer een speler die het hele elftal op zijn rug nam.
Ja, Maradona ging ook de bal veel vaker op het middenveld halen. Hè? En Messi doet dat tegenwoordig meer, omdat het ook niet loopt nu in Barcelona. En hij wat volwassener is geworden. Maar het is zo, de Maradona was de man die eigenlijk vanaf het midden alles opbouwde. En hij was een gids, hij was het licht voor de rest van de ploeg. En dat is Messi ook door zijn karakter altijd veel minder geweest.
Maar is het ook niet zo dat juist door zijn karakter, dat je Messi eigenlijk in elk elftal zou kunnen plaatsen, waar dat bij Maradona eigenlijk niet kon?
Waarom niet?
Nou, ik weet niet. Kijk, de grote vraag van Messi is dat we hem nooit ergens anders dan bij Barcelona hebben gezien. Ik me afvraag of hij bijvoorbeeld in Engeland wel zou kunnen genieten. Hè? Hij heeft een bepaald soort voetbal om zich heen nodig. En dat het inderdaad met Argentinië nooit echt gelukt is. Dus het enige elftal waar hij buiten Barcelona heeft gespeeld, heeft hij wel heel veel gescoord, et cetera. Maar toch nooit naar die grote successen kunnen leiden. Dus vraag me af of Messi buiten zijn eigen comfortzone hier. Tuurlijk, hij is altijd een waanzinnig goede voetballer met puur zijn kwaliteiten. Maar hij heeft dus niet bewezen of het ergens anders zou kunnen. Aan de andere kant, Maradona buiten Napoli en Argentinië ook niet. De 2 jaar van Maradona in Barcelona. Die kan bijna niemand hier zich nog herinneren toen hij net overkwam van Boca. Hij werd zwaar geblesseerd natuurlijk. Onderuit getrapt door slager die Goicoechea heette. Hij raakte hier aan de cocaïne, heeft hij ook altijd verteld in Barcelona op feestjes. Dus die omstandigheden waren niet ideaal.
Nee, het karakter van Maradona, hij is natuurlijk wel vaak geclashed ook.
Ja, maar maakt hem ook zo. Kijk, dat is een groot verschil ook in de manier waarop de Argentijnen naar hem kijken, volgens mij. Kijk, Messi is natuurlijk in de kern gewoon een voetballer. En Maradona's karakter heeft zoveel rafelrandjes dat het hem ook een veel intrigerende persoonlijkheid maakt. Het is bijna een romanfiguur. En dat maakt hem ook volgens mij in de beleving van veel Argentijnen ook. Nou ja, het is maar net wat je groter vindt, maar ik noem het maar even groter.
Maar is dat dan niet het belangrijkste verschil ook tussen die twee?
Nou ja, karakterologisch sowieso.
Ja.
Maar het is ook de manier waarop het Argentijnse volk naar zo iemand kijkt. Argentijnen, dat weet Edwin beter, zijn van nature veel extraverter. Die houden wel van een beetje macho. Die houden wel van een jongen die uit de sloppenwijken komt, want dat is echt een symbool van het volk daardoor geworden. Kijk, Messi komt uit een middenklasse gezin. Ja, daar is niet zoveel kraak of smaak aan.
Ik heb wel eens een Argentijn horen zeggen, Edwin, Messi is een Spanjaard, zo simpel.
Een Catalaan. El Catalaan noemde ze hem in het begin, in zijn eerste periode daar. Hoewel die bijvoorbeeld zijn accent op het moment dat hij praat is nog echt heel Argentijns. Het accent van Rosario ook, dat is helemaal niet. Maar inderdaad, hij is daar, nou ja, een heel klein jongetje geweest. Hij vindt voetbaltechnisch en alles niet opgegroeid. Hij is heel vroeg naar een ver buitenland vertrokken. En en heeft dus niet inderdaad daar die populariteit kunnen opbouwen. Zoals Maradona dat logisch wel deed.
Ik zit trouwens ook eens te denken, Messi, hè, die trekt zich denk ik nu ook wel op aan het feit dat er een Cristiano Ronaldo is. Hè, dat is toch een soort competitie. Wie is de beste? De meeste gouden ballen. Hoe was het eigenlijk in die tijd van Maradona? Als er nou één speler waarvan hij zei van ik wil beter zijn dan hem. Volgens mij niet, hè? Dat er echt één... Er waren er een paar natuurlijk. Ja, Van Basten, Gullit. Maar toch niet een soort permanente strijd die 7 jaar doorging met een ander. Of zien jullie die wel?
Ik kan me niet herinneren. Nu zag je vroeger ook veel minder, hè? Dat denk ik ook steeds. Kijk, Messi tegenwoordig met al de tv en die 20 camera's per wedstrijd. Messi zien we nu al 15 jaar. Elke week kun je die zien voetballen. Of 2 keer per week. Ja. Maradona kwam maar mondjes. Maar pas nu met die documentaire films hebben we eindelijk wat meer beelden gezien. Want anders blijft toch iedereen bij bepaalde wedstrijden hangen met Argentinië en Napoli, de kampioenswedstrijd. Maar verder zag je ook niets. En zag je ook waarschijnlijk niet die veel afgrijzelijke wedstrijden in de Italiaanse competitie. Dus die herinnering ook van toen is minder groot. En inderdaad, Messi, ik ben het met je eens, Maarten, van je merkt hier hoe het op een of andere manier, zelfs de Classico een beetje is ingezakt, omdat je niet meer Messi tegen Ronaldo hebt. Dat extra spannende daaraan was dat ze elkaar soms zelfs 6 keer in een seizoen konden treffen. Tussen Barcelona en Real Madrid. En dat heb je niet meer. Je merkt sinds Ronaldo naar Italië is vertrokken, hoe dat ook minder is geworden op een of andere manier, die strijd.
Ja. Ja, nou, ik vind dat wel opvallend.
Straks gaan we luisteren naar Petrovic, geïnterviewd door collega Etienne Verhoef. Eerst nog even 1 vraag voor jullie. Ik begin bij jou, Sjoerd. Wie heeft er van de twee meer intrinsiek talent?
Ja. Nou, maar dat is echt bijna niet te beantwoorden.
Ik zei dat, niet dat, dat het is... makkelijk was.
Ja, nee. Als het gelijk is, kies ik altijd voor Maradona.
Nou, je zou kunnen zeggen dat de techniek van Messi fluweler is. Gestroomlijnde, soepeler.
Nou,
als je... Ja, maar dan heb je het puur over balbehandeling. En het, ja. Voetbal is meer dan dat. Kijk, Maradona, wat we net ook benoemden, was meer een spelmaker, een echte spelmaker. Die anderen ook om zich heen beter liet spelen. Ja, dat is ook een vorm van talent. Dus dat is moeilijk te beantwoorden. Maar... Ik hou het echt op een gelijk spel, maar ik kies voor, uit sympathie altijd voor Maradona. Dus wat dat betreft.
Ja. Maar als je het hebt over intrinsiek talent, hè, er bestaat een filmpje, dat kwam laatst op Twitter voorbij. Dan zie je de Maradona, ik denk al in zijn nadagen, dat hij nog bij in Argentinië weer terug is. Traint hij mee. Ja, en dan heeft hij een slobbertrui aan en een hele zware trainingsbroek. En dan is hij natuurlijk al 20 kilo te zwaar. En dan zie je dat hij toch, hoe hij dan de bal behandelt. Ah, dat is fenomenaal. En zelfs met alle gebreken nog, legt hij hem neer, hij neemt hem aan. Ja, als je dat ziet, dan weet ik niet of... Nou ja, dan zou je eigenlijk moeten zien als Messi straks is 35 is en 20 kilo te zwaar en in de slobbertrui loopt. Of hij dat dan ook kan.
Wie weet. Ja. Nou, hij zal niet zo snel te zwaar.
Mag ik daar nog één ding aan toevoegen?
Ja.
Wat Maarten zegt is wel aardig. Want Messi is natuurlijk ook zo goed gedocumenteerd dat iedere geweldige actie van Messi, die kun je vanuit 10 camera standpunten terugkijken. En voor Maradona is dat veel zeldzamer. En daarom is YouTube zo'n geweldige goudmijn. Je moet dus inderdaad eens dit soort filmpjes, maar ook uit zijn Boca Juniors tijd, zijn eerste Boca Juniors tijd, terugkijken. Ja, iedereen die dan heel stellig roept dat Messi de beste ooit is, die gaat op zijn minst twijfelen als je dat allemaal terug gaat kijken.
Oké, dan doe ik er nog één. Ik vind dat ze allebei een even magisch linkerbeen hebben, waar ze ongelofelijke dingen mee doen en gedaan hebben vooral. En wat ik dan Messi toch weer meegeef, is die hele geschiedenis. Elke jonge voetballer, vooral een linksbeen, een 10, die in Argentinië een beetje opkwam, als die 16, 17, 18 was, werd hij al gebombardeerd tot de nieuwe Maradona. En dat was iets wat echt voor allemaal onmogelijk was om aan die verwachtingen te voldoen. De Riquelmes, de Saviola's. Ze zijn er allemaal eigenlijk al onderdoor gegaan. Goede, fantastische voetballers, maar hebben nooit misschien zo groot geworden als ze konden worden. En Messi, waarschijnlijk dankzij het feit dat hij in Barcelona speelde en woonde, heeft die druk weerstaan. Is natuurlijk altijd vergeleken. En wij doen het nu ook weer in Nederland, zitten we over Messi Maradona te praten. Maar uiteindelijk heeft hij daar maling aan gehad. En met dat enorme talent van hem heeft hij bewezen dat wij in ieder geval discussiëren of hij beter is dan Maradona of niet.
We gaan luisteren naar Etienne Verhoef. Die heeft contact gehad met Željko Petrović. En de reden hoort u vanzelf.
Todo el mundo recuerda a Maradona jugando en Boca, Barça, Nápoles y en los mundiales. Pero hay un año de su vida deportiva que vistió la camiseta del Sevilla Fútbol Club. Casi nada.
Diego Armando Maradona speelde in Spanje voor Barcelona, dat weten we. Maar hij speelde ook één seizoen voor Sevilla. In de zomer van 1992 moest hij bij Napoli vertrekken. Hij zocht een nieuwe club en hij kwam uiteindelijk uit bij Sevilla dankzij Carlos Bilardo, de coach. En daar trof hij een selectie met onder andere Željko Petrović. En die merkte gelijk de invloed van Maradona.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik had de nummer 10, dan moest ik gelijk van tevoren inleveren. Ik heb pech met deze nummer, ik wil anders. Voordat ik kwam had ik 10, 12 minuten tot het trainingscomplex nodig. En toen hij kwam, 45 minuten, uurtje. Zoveel mensen iedere dag training krijgen, thuis en dan.
Het was toen de tijd nog een regel dat je maar 3 buitenlandse spelers mocht hebben,
ja,
natuurlijk.
Ja, nee, maar dat is dat kan je nu niet uitleggen en dat wil ik ook niet uitleggen.
Ja, want het rijtje waar jij mee speelde aan buitenlandse naam was Simeone, Suker, ja, Zamorano, Maradona, Petrović.
Ja, kijk eens, toen was wel 100 keer moeilijker. Kijk, nu iedere middenmatige speler kan overal niet overal, maar bij heel veel clubs. Kijk, en dan is het ook moeilijk om iets over te zeggen, omdat het lijkt of je jaloers bent of dat de spelers van vroeger jaloers waren. Ik zeg je nu al, als al die spelers van vroeger nu hebben gespeeld en getraind op deze manier trainen, met deze schoenen, met deze ballen, dan waren het nog 10 keer beter.
Maradona kwam in Sevilla iets te zwaar aan. Het zou tot december duren voordat hij echt topfit was. Maar op de eerste training liet hij wel gelijk al zijn kunsten zien.
Dat was de eerste training. Unzue was de keeper van Sevilla. Maar hij legde 10 ballen voor vrije trappen zonder muur. Papiertje kon niet meer tussen de lat en bal. En dan kijk je. Kijk hoe moeilijk het is om die tijd met hem te trainen. Snap je? Mm-hmm. Om iedereen wil bal aan hem geven en kijken wat hij doet. Hij doet iedereen wat van genieten. En hij was nog niet in de beste tijd.
En het spreekt natuurlijk bijna vanzelf dat niet Bilardo de manager was, maar dat Maradona dat eigenlijk was.
Hij was de coach en alles. Wij trainen 's ochtends, omdat het heel warm is. Dus zei Bilardo, oké, morgen om 9 uur trainen. Dus zei Maradona, dat denk ik niet. Morgen moeten we een beetje uitslapen. Gewoon middag. Oké, gaan we maar 7 uur slapen. En zo ging het. Uitslapen en dan heb je altijd 20 mensen. Hij is zo goed persoon, dat iedereen profiteerde van hem. Voor mij waren altijd minimaal 20 mensen uit Argentinië, vrienden en weet ik veel wie, die iedere training kijken. En is geen normale leven voor hem.
Arabango, Diego Armando Maradona, el primer balón que toca el pelusa.
Het uitstapje naar Sevilla was ook uitermate lucratief voor Maradona. Naast het vermeende salaris van zo'n $4 miljoen bij Sevilla, moesten er ook nog 10 oefenduels gespeeld worden. De eerste was eind september tegen Bayern München. Het was een aardig rijtje van tegenstanders dat Sevilla trof. En de opbrengsten van die duels die gingen naar
10 wedstrijden moet je voor hem spelen. Dus volgens mij aan het einde heeft hij alle 10 gekocht. En dat is 2 miljoen per wedstrijd, dat is 20 miljoen. Dus hij heeft misschien 2 miljoen terug aan Sevilla. Dat hij ook wat verdient en de rest is voor hem. Dus wij moesten spelen bij een Lazio, Boca Juniors, weet ik veel. Ik heb ook een paar meegedaan.
Het is misschien een beetje een vergeten jaar geweest, Maradona bij Sevilla. Niet een heel groot succes. Hij keerde daarna terug naar Argentinië. Maar goed, deze podcast gaat over Messi versus Maradona. Wie is nou bijvoorbeeld de beste? Željko Petrović heeft Messi zien spelen, gespeeld met Maradona. Wie heeft zijn voorkeur?
Het is moeilijk om te zeggen, snap je? Omdat sommige mensen kijken nu op dit moment naar Messi. En sommige, dat zijn niet zoveel mensen misschien die hebben onthouden al die wedstrijden van Maradona. Ik zou zien, ik denk persoonlijk alleen maar 2 spelers in de wereld die dat kunnen omdraaien, zeg maar. Niet een motorclub om kampioen te maken en Europa Cup te winnen en alles. Dat zij Maradona en Cruijff. Met charisma, met aantrekkingskracht en met alles.
Dat is dus wat we al eerder constateren. Maradona heeft het Groningen van Italië kampioen gemaakt. En bij Messi zouden we dat eigenlijk eens willen zien. Als die bij... wat is het Groningen van Spanje, Edwin? Waar kom je dan uit?
Sociedad.
Nou, wat moet
Sociedad?
Ergens in het noorden. Maar Bilbao, Real Sociedad. Maar die zijn...
Ja?
Nee, het Groningen zou een Villarreal zijn of zo, denk ik.
Ja. Nou, dat zou je eens willen zien eigenlijk. Ik zat ook te denken, dat is even een klein zijstapje, Hidde. Maar even toch... Was er nou eigenlijk een speler die misschien wel meer, nog beter was dan Messi, maar die het niet gered heeft om in een vergelijking met Maradona te komen? Denk aan Riquelme bijvoorbeeld.
De Willy Dullend van Argentinië.
Ja? Zou die er zijn? Ja, die zal er zijn, maar wie zou dat zijn?
Ja, dan kom je bij de
ik weet niet of hij er was hoor. Bij Messi zagen ze echt heel snel. Als je van hem ook de beelden ziet, ja, van Jong in zijn eerste wedstrijd in Barcelona op zijn 13e. En hoe iedereen hier verbluft stond, hoe dat jochie kon voetballen. Ik denk dat je er zo van zoiets maar heel weinig hebt in de geschiedenis. En heel veel vallen al af nog voordat ze 18 zijn. Dus zien we ook waarschijnlijk nooit de beelden van hoe goed ze daarvoor waren.
Nee.
Sjoerd, mag ik 1 ding aan je voorleggen over Maradona?
Graag.
Dat hele dopingverhaal, 1994 WK.
Mm-hmm. In welke mate heeft dat hem nou in de weg gezeten?
Nou ja, zijn hele drugsverleden en dopingverleden heeft hem natuurlijk enorm in de weg gezeten. En daarvoor moet iedereen eigenlijk nog eens een keer die documentaire zien over zijn Napoli-tijd. En de manier waarop dat toen gegaan is. En de manier waarop hij eigenlijk de grip verloor op zijn omgeving, maar ook op zichzelf. Maradona was inderdaad was geen atoomgeleerde. Maar de wereld waarin hij zich begaf, die was ook onvergelijkbaar met Messi. Om toch even de vergelijking te maken. Messi is afgeschermd, die woont op een schitterende compound. Die heeft bij wijze van spreken 10 managers. En bij Barcelona hebben ze 20 media vertegenwoordigers. Maradona stond midden tussen de mensen in Napels. Hè. Die werd langs alle kanten letterlijk aangeklampt. Die ging op dinsdagavond een bowlingcentrum openen. En op woensdagavond een speelgoedwinkel. En op donderdagavond ging hij naar een feestje. En dus die was veel meer publiek bezit dan Messi ooit is geweest. En dat juist dat publiek bezit zijn, en dat is wel het tragische, dat was gewoon niet te doen. Dat was gewoon niet te handelen. En mede daarom, en daarmee praat ik niks goed, maar je ziet in die drugsproblematiek terecht te komen en gekomen. En je ziet in die film ook heel mooi dat hij heel erg verandert vanaf dat moment. Hij was daarvoor echt een leuk, aanraakbaar, vrolijk mannetje. En hij verandert in een gesloten, ja, bijna schizofrene gek. En dat heeft eigenlijk in de jaren daarna altijd zijn tol geëist. En dat duurde inderdaad tot 94. En toen kreeg je dat hele dopingverhaal. Ja, het is allemaal bekend. Maar het begon allemaal met... Hij ging voor het eerst aan drugs in Barcelona. Maar het ging pas echt mis toen hij in Napels, ja, publiek bezit werd op een manier die gewoon niet gezond was.
Ja, publiek bezit en ook maffia. Camorra die zich in die kringen bewoog natuurlijk. Het was ook nog een hele gevaarlijke omgeving eigenlijk. Ook toen nog hele jonge gast. Hij was begin 20 toen hij in Napels terecht kwam. Dus nee, dat is logisch. Het is niet logisch dat het uit de hand is gelopen. Maar het was wel heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden.
Heeft Messi ook een randje buiten een belastingdienstverhaal? Maar meer is er eigenlijk niet, hè?
Ik kan helemaal... Van al die jaren, inderdaad, is er van, hij moest bij de belasting, dat is dan... hij zelf heeft zich waarschijnlijk nooit met al dat gigantische geld bemoeid wat hij heeft verdiend tot nu toe. Dat deed zijn vader en zijn twee broers. Dus zelfs daar kun je hem niet eens voor verwijten. Dat randje heeft hij inderdaad eigenlijk nooit gehad. Ook niet gekke uitspraken of wat dan ook. En wat dat betreft inderdaad ontbreekt hem misschien buiten of naast het voetbal, ontbreekt het een beetje aan kleur. Maar dat vergoedt hij dan weer met alles wat hij gewoon op het veld heeft laten zien. En uiteindelijk is hij daarvoor voetballer.
Ja, maar toch, perfectie is saai.
Absoluut, ja, en dan wil je ook dat de perfecte ook eens gaat verliezen. Daarom waren mensen blij. Er zijn ook mensen gezegd, het is belachelijk dat hij een paar jaar de gouden bal niet heeft gewonnen. Hij is gewoon, Frenkie de Jong zei me dat. Frenkie zei, het is belachelijk dat de kritiek op Messi, dat hij soms de gouden bal niet krijgt. Want hij zal altijd gewoon de beste blijven. Maar mensen willen niet dat altijd dezelfde de beste is. En inderdaad die absolute perfectie. Dus dan kiezen ze ook eens toch voor een andere. En wat dat betreft heeft wel goed gedaan. Wat Maarten ook net zei, dat er iemand als Cristiano Ronaldo was, die in ieder geval een beetje aan dat niveau kon tippen en hem in ieder geval voortdurend uitdaagde.
Maar is het niet zo, als je het hebt over een randje, is hij, in hoeverre is hij nou degene die bij Barcelona bepaalt wie wel en niet daar slaagt of medeslaagt als aanvaller? He, dat hij met Suarez bijvoorbeeld, dat kan niet meer vinden, dat is zijn man, die dult hij. En bijvoorbeeld Ibrahimovic of misschien Thierry Henry, dat minder was.
Of
ik vind het moeilijk om van buitenaf te beoordelen, hoor. Maar...
Ja, nou nee. Niet. Hij zegt zelf dat hij bij de club bijvoorbeeld niet dingen bepaalt. Hij zegt anders was trainer van Veder nooit ontslagen. Maar het is wel zo dat, en dat weten ze allemaal, de spelers die hier komen, moeten zich aanpassen aan Messi. Ik bedoel, hij bepaalt alles. Ja. Hij bepaalt hoe hij de bal moet ontvangen, hoe er gespeeld wordt, et cetera. Want alles draait om zijn talent. En er zijn spelers met een ego zoals Ibrahimovic die daar niet tegen kunnen. En dan Barcelona maar een schoolklasje van Guardiola noemen. Omdat ze allemaal naar hem zouden luisteren. En er zijn spelers die zich daarnaar schikken. En ik vind het meest bijzondere voorbeeld van allemaal eigenlijk is Neymar. Die zelf de beste van de wereld wilde worden. Maar bij Barcelona toch waanzinnig goed kon vinden met Messi. Ook daardoor heel veel ging scoren na een korte gewenningsperiode. Dat Messi hem nu heel graag inderdaad ook weer terug wil hebben, net als Suarez. En, maar ja, Neymar die dacht van de enige manier om de beste, echt zelf de beste van de wereld te worden is naar een andere club te gaan. En ja, hij die weet, beseft ook steeds, en dat heeft hij al gezegd, dat naar Paris Saint-Germain gaan de grootste fout van zijn leven is geweest. Want bij Barcelona naast Messi zou hij een betere voetballer zijn gebleven dan hij nu in Parijs is geworden. Dus wat dat betreft, het is het talent van Messi dat bepaalt of anderen daar zich kunnen schikken.
Ja. Nou ja, maar dan dat zegt dan wel weer dat hij toch in staat is om om medespelers naar een hoger niveau te tillen.
Ja, maar dat wil je ook als je, dat bedoel voor iedereen, dat zegt Frenkie nu ook, het is toch heerlijk om met Messi te kunnen voetballen, nog een paar jaar om dat van dichtbij te aanschouwen en ook elke dag op de training. En ja, tuurlijk, maar er zijn zo vaak spelers aangetrokken waar Messi misschien verder helemaal niks mee heeft. Het is niet dat een heel team wordt opgebouwd omdat ze met Messi een klik zouden kunnen hebben of zo. Dat ook weer niet.
En zou Messi nou overwegen om nog één keer in Europa bij een andere club te gaan spelen? En dan bijvoorbeeld toch nog naar Italië om samen met Ronaldo af te sluiten? In één competitie of in één elftal?
Hij gaf laatst weer een groot interview. Hij zei, voor mij maak ik hier mijn carrière af. Hij is nu 32. En als de club het wil, dan is er geen enkel probleem. En er zijn probleempjes de laatste jaren. Het voetbal is niet meer zo goed. Maar ik denk dat zijn afbreukrisico bij een vertrek heel groot is. En dat op dit moment ook. Hij zegt dat hij totaal ander mens is geworden met zijn drie kinderen en zijn vrouw. Ja. Dat zij niet meer kunnen denken om te vertrekken waar ze wonen. Hij zegt ook altijd, ik ga ooit terug naar Rosario, want dat heb ik enorm gemist. Maar ik denk niet dat hij nog ergens anders in Europa op deze leeftijd dat avontuur wil zoeken.
Terug bij Newell's Old Boys, dat zou ook fantastisch zijn. Dat zou dan wel een romantisch beeld zijn, dat hij terugkeert naar de club waar hij als kind begonnen is. En dan toch ook in Argentinië nog een soort van handtekening achterlaat. Dat zou ik persoonlijk een schitterend verhaal vinden.
Iets wat Maradona ook gedaan heeft, hè? De terugkeer naar Boca.
Ja, precies.
Ja. Nou, dus iets meer legendarische status geven aan die carrière en de link met Argentinië.
Nou, dat hij in ieder geval een soort verzoening met de plek waar hij vandaan komt. Want ook al is hij op zijn 12 vertrokken, dat Rosario is echt niet uit hem te trappen. Hij is absoluut niet Verspaans. Misschien wel een beetje. Eet minder vlees bijvoorbeeld. Zoals in Argentinië al die asados, die enorme barbecues hebben. Dat heeft hij inmiddels veel minder. Maar het is ook een beetje het verzoenen. Dat hem met de Argentijnse selectie nooit gelukt is. En dan gewoon terugkeren naar waar zijn roots liggen. En daar zal hij de rest van zijn leven rustig doorbrengen, denk ik.
Er is nog iets, hè?
Nou.
Ja, nee, maar dat vond ik zo fascinerend. Blijkbaar is het zo dat alle grote Argentijnen op Evita Peronna, ja, dat die zijn overleden in het buitenland. En hoe gaat dat dan met Maradona? Want als je hem zo ziet soms, dan denk je, dat gaat geen 5 jaar meer duren.
Nee, maar Maradona is wel. Die heeft een tijd in Dubai gezeten en zo. Maar die is nu toch steeds weer in Zuid-Amerika, Mexico en Argentinië en zo. Dus die zal waarschijnlijk wel in zijn eigen land overleden. Maar inderdaad, dat in dat verhaal uit Gras zei een journalist van. Ja. Dat de Argentijnen ook een soort van jaloezie hebben tegenover genieën. En dat die eigenlijk naar het buitenland moeten vertrekken om. om te triomferen. Dat is ook zo. Eigenlijk was Maradona ook naar het buitenland om successen te boeken. En dat over Gardel, de zanger en de schrijver zoals Borges. En bijvoorbeeld iemand... Kijk, vraag aan veel mensen... van welke nationaliteit was Che Guevara? Ja. Dan zal lang niet iedereen je hier kunnen zeggen dat hij een Argentijn was, bijvoorbeeld. Omdat hij beroemd is geworden in Cuba en gestorven in Bolivia. Dus dat is ook zo'n voorbeeld van iemand die vroeg uit zijn land is vertrokken en misschien daardoor niet is erkend in zijn eigen land.
Ja, en ik wil ook maar zeggen, als Maradona in Argentinië overlijdt, dan is elke discussie voor eeuwig overbodig. Want dan, dan doet hij dat klaar. Ook nog.
Ja. Nou, het zal vooral de God, ja. Kan je nagaan waar wij in Nederland allemaal bij stil stonden toen... deze week trouwens, 3 jaar geleden... Ja, 4 jaar. Johan Cruijff overleed. 4 jaar geleden alweer. En wat er allemaal boven kwam, doe dat in het zoveelste kwadraat en nog veel meer en erger. En dan zou je de rouw en ook de rouw, maar ook de viering zeg maar, van het leven in Argentinië meemaken.
Sjoerd, ik leg hem even bij jou neer. Is de herinnering niet hetgeen wat het nog zoeter maakt als je denkt aan Maradona?
Dat is altijd zo. En dat geldt voor Messi in zijn allerbeste jaren, zeg maar, tussen 2011 en 2016 ook, denk ik. Maar wat bij Maradona daarbij ook nog helpt, want ik zit toevallig, as we speak, een compilatie te kijken van Maradona bij Boca uit het seizoen 1981-82. Maar het ziet er ook allemaal zo fantastisch uit. Hij speelde in geweldige shirts. Napoli, Boca, ja. Argentinië, Barcelona. De mooiere shirts zijn er bijna niet. Hij zag er geweldig uit met die krullenbol. Het was een hele fotogenieke en videogenieke figuur ook. Ja, dat draagt er voor mij allemaal wel een beetje aan bij. Het zag er allemaal ook zo geweldig uit in zo'n schitterende tijd. Ja, dat maakt de herinnering wel heel zoet, ja.
Ik ben er wel uit, hoor.
Ja?
Wie de beste is.
Ja.
Vertel eens dan.
Ja, zeg jij het, Hidde.
Maradona. Maradona heeft alles, jongens. Maradona is het verhaal van het leven. Messi is te saai, te goed, te braaf, te introvert. Ja, hartstikke goed in prestaties, maar hij heeft ook veel meer wedstrijden gespeeld. Hij heeft veel meer prijzen die hij in theorie kan winnen in het moderne voetbal. Maradona is de grootheid in ons voetbalbestaan.
Heren, we zijn het roerend eens.
Mooi. Ja.
Nou.
Ja, dit is de slotconclusie. Mannen, hartstikke bedankt dat jullie de tijd wilden nemen voor deze vergelijking. De discussie, het prachtige gesprek over Messi ten opzichte van Maradona en andersom. We zijn eruit gekomen. Maradona is het antwoord. Waarvoor dank. Maarten, Sjoerd, Edwin, graag tot de volgende keer. Ik verwijs de luisteraar graag naar de volgende podcast. We gaan terugblikken op de Eredivisie ontknoping van 2007. Weten we het nog? U weet het vast nog. Graag tot dan bij de AD Voetbal Podcast.
Nou. Leuk dit. Kunnen we hier nog een uitzending over maken, of niet? Volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.